Verwerping en kruisiging van de Messias. Hoofdstuk 60. De wet van het nieuwe koninkrijk. De tijd van het Pascha naderde en weer begaf Jezus zich op de weg naar Jeruzalem. In zijn hart was de vrede van volmaakte eenheid met de wil van de Vader en vol geestkracht spoedde hij zich naar de plaats van offeranden. Maar gevoelens van geheimzinnigheid, twijfel en vrees maakten zich meester van de discipelen. De heiland ging voor hen uit en zij waren zeer verbaasd en zij die volgden waren bevreesd. Markus 10, vers 32. Weer riep Christus de 12 tot zich en met grotere duidelijkheid dan ooit tevoren openbaarde hij hun het verraad en het lijden welke hem te wachten stond. Zie, zei hij, we gaan op naar Jeruzalem en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des Mens volbracht worden. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en besmaad en bespuwd worden en ze zullen hem geeselen en doden en ten derde dagen zal hij opstaan. En ze begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef in hun duister en zij wisten niet waarvan gesproken werd. Lucas 18 vers 31 tot en met 34. Hadden ze niet kort tevoren al verkondigd het koninkrijk der hemelen is nabij? Matthäus 10 vers 7. Had Christus niet zelf beloofd dat velen met Abraham, Isaac en Jacob zouden zitten in het koninkrijk Gods? Had hij niet beloofd dat allen die iets om zijnentwil verlaten hadden, een honderdvoudige vergoeding zouden ontvangen in dit leven en een deel in zijn koninkrijk? En had hij niet aan 12 de bijzondere belofte gegeven van hoge ereplaats en in zijn koninkrijk op tronen zitten en de 12 stammen Israëls oordelen? Zelfs nu had hij gezegd dat alles wat in de profeten over hem geschreven was, vervuld zou worden. En hadden de profeten de heerlijkheid van het rijk van de Messias verzegd? In het licht van deze gedachten schenen zijn woorden betreffende verraad, vervolging en dood vaag en schaduwachtig. Welke moeilijkheden ook tussen beiden mochten komen, zij geloofden dat het koninkrijk spoedig opgericht zou worden. Johannes, de zoon van Zebedeus, was een van de eerste discipelen die Jezus waren gevolgd. En hij en zijn broer Jacobus behoorden tot de eerste groep mensen die alles verlaten hadden om hem te dienen. Met blijdschap hadden ze hun huis en hun vrienden achtergelaten om bij hem te kunnen zijn. Ze hadden met hem gewandeld en met hem gesproken. Ze waren bij hem geweest in de huiselijke beslotenheid en tijdens de openbare bijeenkomsten. Hij had hun angsten tot zwijgen gebracht, hen uit gevaren verlost, hun lijden verlicht, hun getroost in hun verdriet. En met geduld en lieflijkheid had hij hun onderricht gegeven, tot hun harten verbonden schenen te zijn met de zijnen, en in het vuur van hun liefde verlangden zij het dichtste bij hem te zijn in zijn koninkrijk. Bij iedere mogelijke gelegenheid nam Johannes zijn plaats in naast de heiland, en Jacobus wenste geëerd te worden met een nauwe relatie met hem. Hun moeder was een volgeling van Christus en had hem openlijk met haar bezittingen gediend. Met de liefde en eerzucht van een moeder voor haar zoons, begeerde zij voor hen de meest eervolle plaats in het nieuwe koninkrijk. Zij moedigde hen daarom ook aan een verzoek hiertoe in te dienen. De moeder met haar zonen kwam samen tot Jezus. Zij vroegen hem of hij een verzoek waarop zij hun hart gezet hadden wilde inwilligen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Vroeg hij. Markus 10, vers 36. De moeder antwoordde, zeg dat mijn 2 zoons naast u mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. Matthäus 20, vers 21 en 22. Jezus behandelde hen met liefde en berispte hen niet om hun zelfzucht dat zij trachten voorrang te willen hebben boven hun broeders. Hij doorziet hun hart, hij weet hoe sterk zij aan hem gehecht zijn. Hun liefde is niet louter een menselijke toegenegenheid. Ondanks dat deze liefde bedoezeld is door de aardheid van haar menselijke kanaal, is een uitvloeisel van de fontein van zijn eigen verlossende liefde. Hij wil niet berispen, maar versterken en louteren. Hij zei, kunt gij de beker drinken die ik drink, of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Markus 10, vers 38. Zij herinnerden zich zijn geheimzinnige woorden die wezen op beproeving en lijden. Maar toch antwoordden zij vol vertrouwen, wij kunnen het. Markus 10, vers 39. Zij zouden het zich tot de hoogste eer rekenen, hun trouw te bewijzen door in alles wat hun Heere zal overkomen te delen. De beker die ik drink zult gij drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word zult gij gedoopt worden, zei hij. Markus 10, vers 39. Voor hem was een kruis in plaats van een kroon. 2 misdadigers als zijn metgezellen, aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. Johannes en Jacobus zouden met hun meester delen in het lijden. De een was de eerste van de broederen die door het zwaard zou omkomen, en de ander zou het langst van alle inspanning, schande en vervolging moeten verdragen. Maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde, vervolgde hij, staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen die bereid is door mijn Vader. Matteüs 20, vers 23. In het Koninkrijk Gods verkrijgen wij onze plaats niet door bevooroordeling. Deze wordt niet verdiend en wordt ons ook niet toebedeeld door een willekeurige schenking. Ze is het resultaat van ons karakter. De kroon en de troon zijn de tekenen van een toestand die wij verkregen hebben. Ze zijn de tekenen van zelfoverwinning door onze Heere Jezus Christus. Lang daarna, toen de discipelen hadden geleerd deel te hebben aan Christus door gemeenschap aan zijn lijden, openbaarde de Heere aan Johannes wat de voorwaarde is voor het dichtbij zijn in zijn koninkrijk. Wie overwint, zei Christus, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ik overwonnen heb en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, hem zal ik maken tot een cel in het tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en mijn nieuwe naam. Openbaring 3, vers 12. Zo schreef de apostel Paulus: wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der gerechtigheid, welke ten dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal. 2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8. Degene die het dichtst bij Christus zal staan, is hij die het diepste geest van zijn zelfopofferende liefde heeft ingedronken. Een liefde die niet praalt, niet opgeblazen is, zelfs niet zoekt, niet verbitterd wordt, het kwade niet toerekent. 1 Korinthe 13, vers 4 en 5. Liefde die de discipel beweegt zoals zij onze Heer bewoog, om alles te geven, om te leven en te werken en offers te brengen, tot de dood toe voor het redden van mensen. Deze geest werd geopenbaard in het leven van Paulus. Hij zei: het leven is mijn Christus, want zijn leven openbaarde Christus aan de mensen. En het sterven gewin, Filippenzen 1, vers 21, winst voor Christus. De dood zelf zou de kracht van zijn genade openbaar maken en zielen tot hem verzamelen. Christus zal worden grootgemaakt in mijn leven, zei hij. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Filippenzen 1, vers 20. Toen de 10 anderen het verzoek van Jacobus en Johannes hoorden, werden zij erg boos. De hoogste plaats in het koninkrijk was juist datgene waarnaar een ieder voor zichzelf streefde, en ze waren toornig dat deze twee discipelen schijnbaar een voorrecht hadden gekregen boven hen. Weer scheen de strijd over de vraag wie de grootste zou zijn te ontbranden, toen Jezus de verontwaardigde discipelen tot zich riep en tot hen zei: gij weet dat zij de regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren, en hun reisgenoten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Markus 10, vers 42 en 43. In de koninkrijken der wereld betekent positie zelfbeheersing. Men nam aan dat de mensen bestonden ter voordelen van de regerende klassen. Invloed, rijkdom en ontwikkeling waren zo de middelen voor de leiders om de scharen in de macht te krijgen. De hogere klassen moesten denken, besluiten, zich verheugen en regeren. De lagere klassen moesten gehoorzamen en dienen. Godsdienst was, zoals bij alle andere dingen, een zaak van gezag. Men verwachtte van het volk dat zij geloofden en handelden zoals hun oversten dat wilden. Het recht van de mens als mens, om voor zichzelf te denken en te handelen, werd in het geheel niet meer erkend. Christus was bezig een koninkrijk op te richten dat andere beginselen heeft. Hij riep de mens niet tot gezag, maar tot dienen. De sterken om de zwakheden van de zwakken te dragen. Macht, positie, talent en opvoeding gaven hun bezitters de hoogste verplichting zijn medemens te dienen. Zelfs tot de nederigste van de discipelen van Christus wordt gezegd: het geschiedt alles om uwentwil. 2 Korinthe 4, vers 15. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Matteüs 20, vers 28. Ten midden van zijn discipelen was Christus in ieder opzicht een dienaar, een lastdrager. Hij deelde in hun armoede, hij verloochende zichzelf om hunnentwil. Hij ging voor hen uit om de moeilijkere plaatsen te effenen En spoedig zou hij zijn leven op aarde tot een voltooiing brengen door zijn leven af te leggen. Het beginsel waarnaar Christus handelde, moet ook de leden van de gemeenten die zijn lichaam zijn, aanzetten. Het plan en de grond van de verlossing is liefde. In het koninkrijk van Christus zijn zij de grootste die het voorbeeld dat hij gegeven heeft navolgen en die handelen als herders van zijn kudde. De woorden van Paulus openbaren de werkelijke waardigheid en eer van het christelijke leven. Hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt. 1 Korinthe 9, vers 19. Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. 1 Korinthe 10, vers 33. In gewetenszaken moet de ziel niet belemmerd worden. Niemand mag heersen over de gedachten van een ander, of hem zijn plicht voorschrijven. God geeft aan iedere ziel vrijheid van denken en zijn eigen overtuiging na te volgen. Zo zal dan een ieder onze voor zichzelf rekenschap geven aan God. Romeinen 14, vers 12. Ieder zij in alle zaken waar het om een beginsel gaat, voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Romeinen 14, vers 5. In het koninkrijk van Christus is geen hooghartige onderdrukking, gedwongen levenshouding. De engelen des hemels komen niet naar de aarde om te heersen en eerbewijs af te dwingen, maar als boodschappers van genade om te werken met de mensen voor de verheffing van het mensdom. De beginselen en zelfs de woorden van het onderricht van de heiland bleven, in hun goddelijke schoonheid, achter in het geheugen van de geliefde discipel. Tot in zijn laatste dagen was het hoofdthema van het getuigenis van Johannes aan de gemeente: want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander lief zouden hebben. 1 Johannes 3, vers 11. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet, en ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. 1 Johannes 3, vers 16. Dit was de geest waarmee de eerste gemeente was doortrokken. Na de uitstorting van de Heilige Geest was de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, één van hart en ziel, en ook niet één van hen zeide dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijke eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk, want er was ook niet één behoeftig onder hen. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus, en er was een grote genade over hen allen. Handelingen 4, vers 32, 34 en 33.